Als er aan Jezus wordt gevraagd, wat is nou het grootste gebod? Waar gaat het nou om in het leven? Wat is het belangrijkste in het leven? Dan geeft Jezus daar een glashelder antwoord op. En hij zegt dan op die vraag, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met inzet van al uw krachten. En het tweede gebod is, heb uw naaste lief als uzelf. En een belangrijker gebod dan deze twee is er niet. We zijn geroepen om lief te hebben. En onze belangrijkste opdracht in het leven is niet om hard te werken, om heel veel van elkaar te krijgen, om carrière te maken, of om armoede te bestrijden of iets dergelijks. Nee, onze belangrijkste opdracht die wij gekregen hebben, is om lief te hebben. De opdracht om lief te hebben. Wat een mooie opdracht is dat. En wat een goede God om ons zo'n opdracht te geven. En dat geeft ook aan wat God wenst hier op deze aarde. Het geeft aan dat God graag wil dat wij elkaar lief hebben. En bovenal dat we hem lief hebben. En als je 's morgens opstaat en je ogen uitwrijft, besef dan, dit is een nieuwe dag die ik gekregen heb om lief te hebben. En het belangrijkste van vandaag is lief hebben. Het liefhebben van onze naasten gaat over mensen die op ons pad kwamen. Of op ons pad komen. En waar we veel mee omgaan. En als we kijken ook hoe ons leven eruit ziet, dan hebben de meesten van ons denk ik hier ook een baan. Of hebben een baan gehad. En als je een baan hebt, dan zie je je collega's waarschijnlijk vaker en langer dan je eigen vrouw of man of kinderen. Reken maar even uit als zo'n dag 24 uur heeft, hè, gemiddeld een uur of 8 slapen. En dan een uur of 8 naar je werk, schiet er nog 8 uur over. Maar ja, je hebt sowieso een uur reistijd en nog een heleboel andere dingen die je in die laatste 7 uur moet doen. Dus als je daarnaar kijkt, dan breng je waarschijnlijk meer tijd door met je collega's dan dat je dat thuis bent. Dus als het gaat om het liefhebben van onze naasten, van diegenen die op ons pad komen, dan zijn dat zeker onze collega's. En ik wil je eens wat vragen van, heb jij je collega lief? Of is dat in jouw werksituatie bijna niet te doen? Of ben je er misschien niet zo bewust van? En als we zo nadenken over dit belangrijkste gebod, dan wil ik vandaag graag met jullie nadenken over het thema, heb je collega lief? En ik wil het doen aan de hand van een Bijbelgedeelte uit de brief van Johannes, uit 1 Johannes 4, waar ook onze ja-tekst in staat. 1 Johannes 4. En ik zal dat lezen. De rest van de tekst heb ik straks allemaal wel op sheet. Dat is iets langer gedeelte. Dan zal ik even zo uit de Bijbel lezen. 1 Johannes 4 vanaf vers 7. En er staat, geliefde, laten wij elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefde, en dien God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. En indien wij elkander lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. En hieraan onderkennen wij dat wij in de liefde blijven en hij in ons. Dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als een heiland van de wereld. En al wie beleidt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd die God jegens ons heeft. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft aan God. En God blijft in hem. En hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels. Want gelijk hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt verband met straf. En wie vreest is niet volmaakt in de liefde. We hebben lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En die iemand zegt, ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij gezien heeft, niet lief heeft, kan ook God die hij niet gezien heeft, niet lief hebben. En dit gebod hebben wij van hem. Wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben. Tot zover. Zullen we nog een moment bidden als we dit gaan overdenken? Vader, wil je zo bedanken voor dit kostbaar woord. En we danken u dat we dat in ons bezit mogen hebben. Dat u dat geeft en we willen zo bidden dat u zo door uw Heilige Geest ook vanmorgen zo licht wil geven. Dat we uw woord mogen verstaan en begrijpen en toepassen. O Vader, we bidden zo dat u zelf uw woord tot leven brengt. En we danken u ook zo voor dit prachtige stukje wat zo weergeeft hoe geweldig lief u ons hebt. En ik wil u zo bidden dat dat zo vanmorgen ook diep in onze harten mag doordringen. In Jezus' naam. Amen. Voordat ik het wil gaan hebben over het liefhebben van je collega, wil ik eigenlijk graag eerst dat grotere plaatje schetsen over liefhebben. En dat doe ik aan de hand van dat gedeelte wat we net gelezen hebben uit 1 Johannes 4. En ik wil dit, de inhoud van dit hoofdstuk graag ondersteunen met plaatjes. Ik ben zelf ook wat visueel ingesteld. En ik moet het zien. En ik hoop dat deze plaatjes zullen helpen om de woorden uit dit Bijbelgedeelte ook echt beter te begrijpen en dieper tot ons te laten doordringen. En als je misschien mensen de preek beluisteren via internet, dan mis je de plaatjes. Maar ik zal proberen om het zo goed mogelijk ook te beschrijven. En we zullen straks ook een heel aantal pijlen zien. Dat zijn de pijlen geven relaties aan. En die pijlen zijn niet zwart, maar die zijn rood. Omdat het liefdesrelaties zijn. Nou, we hebben net gelezen in 1 Johannes 4, vers 9. En er staat, hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. God die heeft zijn liefde laten zien aan ons. Hij heeft zijn liefde getoond. Hij heeft zijn liefde kenbaar gemaakt. Hij heeft zijn, zoals dit stukje zegt, hij heeft zijn liefde geopenbaard door zijn enige geboren zoon te zenden. Het liefste wat hij had, heeft hij gestuurd. En de liefde van de Vader is hierdoor zichtbaar en tastbaar geworden door Jezus te zenden. En in het eerste plaatsje zie je hoe dat God vanuit de hemel ons heeft lief gehad. De liefde van God kwam vanuit de hemel naar ons toe. En hij heeft zijn liefde zo zichtbaar gemaakt in zijn zoon. Door zijn zoon naar deze aarde te zenden. En een groter bewijsstuk van zijn liefde is er niet. Hij gaf zijn zoon opdat wij zouden leven door hem. En dat heeft ruim 2000 jaar geleden plaatsgevonden. 2013 jaar. En toen Jezus naar deze aarde kwam, op dat moment heeft God zijn liefde voor ons geopenbaard. En tot tweemaal toe kwam er ook een stem uit de hemel. En die zei, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heeft. En die liefde van God voor ons, die is bewezen, staat onomstotelijk vast En hier hoef je niet aan te twijfelen. En in vers 10, dat volgende vers, staat: en hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons lief gehad heeft en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. En ik heb dat net tot uitdrukking gebracht door die pijl die van boven naar beneden komt. En laat ik dat nog een keer doen. En het is niet zo dat wij hem lief gehad hebben, maar hij heeft ons lief gehad. En zijn Zoon gezonden tot een verzoening van onze zonden. Het kwam van één kant. Het kwam van boven. En zijn liefde is onvoorwaardelijk. Paulus zegt ergens in de Romeinenbrief, zegt hij: God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaar waren, voor ons is gestorven. Dus God heeft zijn Zoon gezonden als verzoening voor onze zonden. En wij gingen als mensen gebukt onder die last van zonde. Wij waren schuldig en konden deze schuld niet zelf afbetalen. Maar Jezus heeft deze zondeschuld op zich genomen. En hij heeft de prijs betaald en de zonde verzoend. En voor velen die hier zitten, zal dit niet de eerste keer zijn dat je dit hoort. Maar het is iets om nooit te vergeten en belangrijk om altijd te blijven herinneren. Het is ook iets wat wij telkens ook weer opnieuw gedenken bij het avondmaal. Wij zullen het komende vrijdag ook weer opnieuw doen. Maar als je dit wel voor de eerste keer hoort, zet dan echt je oren wijd open en je hart ook. En bekeer je en geloof het evangelie. Aan de figuurtjes van deze mensen kun je een beetje zien wat de innerlijke toestand is. Dus dat was in ieder geval de bedoeling van die figuurtjes. Je ziet van de eerste dat hij vertwijfeld is. En die tweede die gaat gebukt onder de zonde. De derde zit vol vragen. En de vierde is gebonden. Maar wat gebeurt er als de liefde van God deze mensen aanraakt? En ze bekeren zich. Dan gebeurt er een wonder, zegt de Bijbel ook. En dan word je opnieuw geboren. En kijk eens. Dat eerste figuurtje verandert van zwart ook naar rood. En je ziet nu dat nu woont Gods liefde in deze mens. En van nature kunnen wij niet onvoorwaardelijk lief hebben. Maar als we opnieuw geboren worden, komt Gods liefde in ons wonen. Vers 7 zegt dat ook, wat we gelezen hebben. De liefde is uit God. En dat rode daar, die liefde, die is uit God. En die tweede die gebukt ging onder zonde, die verandert. En nu woont Gods liefde in hem. En die derde, met al die vragen, die wordt aangeraakt door God en zijn liefde. En hij verandert. En die vierde, die gebonden is. En alle vier zijn ze een nieuwe schepping geworden door de liefde van God die in hen woont. En dan staat er in vers 16 een heel cruciaal zinnetje. En er staat: en we hebben de liefde onderkend en geloofd die God jegens ons heeft. We hebben gezien dat God zijn liefde geopenbaard heeft aan de wereld. Maar lang niet iedereen gaat erop in en gelooft dat. En Johannes zegt hier: en wij hebben de liefde onderkend en geloofd die God jegens ons heeft. En wat een zegen is dat als je dit kunt nazeggen, als dit persoonlijk voor je is geworden. Van: ik heb de liefde van God onderkend en ik heb het geloofd. Nu we gezien hebben dat God ons lief heeft en dat onze zonden verzoend zijn en leven door hem, nu zijn we veranderd en zijn we vernieuwd. En dan kunnen we zijn liefde beantwoorden. En dat komt omdat zijn liefde ons veranderd heeft. In vers 19 staat dat ook wat we gelezen hebben. We hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En kijk, die rode pijlen gaan nu van ons omhoog naar God toe. Zijn liefde heeft ons veranderd. We hadden hem niet lief, maar omdat hij ons eerst heeft lief gehad en zo heeft lief gehad dat hij zijn leven gaf voor onze zonden, zijn we door genade gaan liefhebben. Omdat zijn liefde ons van binnen veranderd heeft en zodanig dat wij nu zelf kunnen liefhebben. En het hele eieren eten is hier dat we kunnen liefhebben omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dat die bron van liefde nu in ons dus kan bewonen. Want daar staat de liefde die is uit God, daar komt het vandaan. En dat start allemaal met het besef dat ik geliefd ben door God. En als je hier zo vanmorgen zit, en of je nu gelooft of niet, dat maakt niet uit. Eén ding is zeker, je bent geliefd door God. Als je dit plaatje zo ziet, dan zie je dat God ons lief heeft en wij hebben God lief. Maar als je goed naar kijkt, dan kan dit niet het hele verhaal zijn. Allemaal mensen die door de liefde van God veranderd zijn. En ze weten allemaal dat ze geliefd zijn door God. Maar die kunnen niet zomaar langs elkaar heen leven. En als je een gezin hebt, en de vader en moeder die houden veel van de kinderen, en de kinderen houden veel van de ouders, dan zou het toch heel raar zijn als de kinderen elkaar onderling niet lief zouden hebben. En als dat toch gebeurt bij het groter worden, dan is dat heel pijnlijk voor de ouders. Als je veel van je oudste zoon houdt, en je houdt ook veel van je jongste zoon, maar die zonen mogen elkaar niet. Dan is dat een voortdurende bron van verdriet ook voor de ouders. En als je veel van je kinderen houdt, dan is het ook een grote vreugde als je ziet dat de kinderen van elkaar houden. En natuurlijk is dat bij God ook zo. En als je zo naar dit plaatje kijkt, dan hangen de gelovigen hier als loszand aan elkaar. Ja, God heeft ze lief. En ze hebben God lief, maar onderling hebben ze niks. En hoewel er misschien ook allerlei redenen voor kunnen zijn, is dit niet het totaalplaatje zoals het door God bedoeld is. En gelukkig ziet het totaalplaatje er ook niet zo uit. En dit is ook het plaatje van mensen die zich niet willen aansluiten bij een plaatselijke gemeente. Is dit het plaatje van? Of je ziet het ook bijvoorbeeld bij de televisiekerk. Dat is dit plaatje. Mensen die wel met velen naar een preek luisteren, maar onderling hebben ze helemaal niks met elkaar. En dat is niet wat God bedoelt. In Johannes 4, vers 7, daar staat: geliefde, laten wij elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Hij zegt, geliefde, laten wij elkaar lief hebben. En hier zie je ook dat het vanzelfsprekend zo is, dat als je weet dat je broeder en door God geliefde is, net zoals dat jij door God geliefd bent, dat je ook van deze broeder of zuster houdt. En de rode pijlen, die geven aan dat we ook elkaar lief hebben. En zo is het plaatje een stuk completer geworden. In vers 20 wordt het ook nog verder benadrukt. En dat eigenlijk van de andere kant. En daar staat: indien iemand zegt, ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij niet gezien heeft, niet lief heeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet lief hebben. En in vers 7 zag je dat het duidelijk een aanmoediging was om lief te hebben. Maar vers 20 laat hier die andere kant zien. Dat je niet God kunt liefhebben en tegelijkertijd je broeder haten. Want hoe kun je nou iemand haten die door de Vader geliefd wordt? Dat geeft een conflict. Dat is onmogelijk. Als je God lief hebt, dan heb je ook degene lief die God lief hebben. En als het iemand is die je van nature niet lief hebt, dan helpt het juist om je te realiseren dat die ander ook een geliefde is van de Vader. Die Vader heeft hem lief. En ik heb de Vader lief. Dan is het toch vanzelfsprekend dat ik me uitstrek om die ander lief te hebben die de Vader lief heeft. Vers 11 zegt het ook nog een keer heel duidelijk, en dat is ook onze ja-tekst. Zegt: geliefde, en dien God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. Als God ons zo heeft lief gehad, dat hij zijn Zoon gezonden heeft tot de verzoening van onze zonden, dan behoren wij elkaar ook lief te hebben, zegt Johannes. Dan behoren we dat te doen. Dan mag je dat toch verwachten, dat is toch een normale verwachting. En dan erbij, het is echt geen straf om lief te hebben. Het is een vreugde om te leven in een gezin waar ze elkaar lief hebben. En als je dit plaatje zo ziet, dan kan dit ook niet het hele verhaal zijn van God. Wat missen we nog? Johannes die zegt in datzelfde gedeelte, in het 14e vers, en zegt: en we hebben zelf gezien, waarvan we getuigen, dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als een redder van de wereld. We hebben zelf gezien en we getuigen ervan, we spreken erover, dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een redder van de wereld. Zo, Jezus is niet alleen gezonden als een redder voor de gelovigen of als een redder voor Israël. Nee, hij is gezonden als een redder voor de wereld. En God heeft niet alleen degene lief die nu geloven, maar God die heeft de wereld lief. Iedereen. En wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat. Kijk, er zijn nog meer mensen waar die rode pijlen van Gods liefde naartoe gaan. Is dit dan het hele verhaal? Nee, nog niet. Er is nog iets belangrijks wat mist in dit plaatje. We hebben gezien dat God de wereld lief heeft. Ook de mensen die niet in hem geloven. En als je weet dat God iemand lief heeft, en ik heb God lief, dan is het ook zo dat wij ook behoren die liefde hebben die God ook lief heeft. Elkaar liefhebben is niet beperkt tot gelovigen. Maar elkaar liefhebben gaat over alle die God lief heeft. En er is geen beperking. Niemand is uitgesloten van onze liefde. En kijk, er komen nog wat rode pijlen bij. En wat zo bijzonder is als je naar deze zwarte figuurtjes kijkt, dan gaat naar ieder figuurtje 2 rode pijlen naartoe. 1 rode pijl van God, die lief heeft. Maar ook een rode pijl van ons, die onze naasten lief hebben. En die liefde, die overwint alles. En wat zou het mooi zijn als iemand geraakt wordt door de liefde van God en door Gods liefde door ons heen. In de inleiding sprak ik al heel even over het liefhebben van onze collega's, wat onze naasten betreft. Er zijn een groep van naasten waar we gewoon heel veel mee te maken hebben, die God op ons pad brengt. En dat zijn dus in het bijzonder onze collega's. Maar hoe kun je nou praktisch je collega lief hebben? En voor mij was dat zelf ook deze week wel een hele uitdaging. Op dit moment is er bij ons een grote werkdruk. Dat we een product naar buiten moeten brengen. Er staat veel op het spel. Spanningen lopen behoorlijk op. En dan is het ook in zo'n situatie dat ik me telkens weer afvraag. Hoe kan ik daar mijn collega's lief hebben? Dat is lang niet altijd makkelijk. En het was zeker niet makkelijk. Nou, het eerste wat je kan doen is bid voor ze. Bid voor je collega's. En bedenk ook, als jij niet voor je collega bidt, wie doet het dan wel? En het is een bijzondere zegen als je voor je collega's kan bidden. Maar er is nog eens, als je voor je collega bidt, dan verandert ook iets in jouzelf. Als je voor iemand bidt, dan verandert ook de houding van jou naar die persoon toe. Vooral als dat een lastige collega is. Want je kunt niet tegelijkertijd voor iemand bidden en hem tegelijkertijd haten. Nee, als je voor een moeilijk persoon bidt, merk ik, dan word je zachter en dan word je liefdevoller. En bidden voor je baas is ook een geweldig medicijn als je problemen hebt met je baas. Het verandert jouw hart. Het tweede is dien ze. Er is een andere mogelijkheid om je collega lief te hebben, is om ze te dienen. En te helpen waar je kunt. En dat kan zijn het snel beantwoorden misschien van een mailtje. Of een half uurtje overwerken om iemand verder te helpen. Of een rapport op tijd afmaken. Er zijn zo'n tal van dingen die je in jouw werksituatie kunt doen om die ander te dienen. En daar is een luisteren. Miel heeft er al pas ook al een keer over gesproken. En hoeveel mensen voelen zich niet begrepen en niet gehoord? En hoe vaak kom je het zelf niet tegen? En als we echt proberen te luisteren, dan tonen we liefde. Aandachtig luisteren. En het kan zo frustrerend zijn als er niet naar je geluisterd wordt en als je niet begrepen wordt. De volgende is een hele moeilijke. Dat is, spreek goed over ze of zeg anders niks. Als er iets vervelends gebeurt of iets loopt niet goed, dan is de verleiding o zo groot om daar met een andere collega over te gaan praten. En het resultaat is dat je heel snel negatief over hem praat. En als je lief hebt, dan doe je dat niet. 1 Korinther 13 zegt zo mooi ook dat de liefde die bedekt alles. En de liefde denkt geen kwaad. De liefde denkt geen kwaad. Dus als er liefde is, wordt er geen kwaad gedacht. En als er geen kwaad gedacht wordt, dan wordt er al zeker geen kwaad gesproken. Want het begint bij het denken. En tot slot vertel het goede nieuws. Het beste wat je iemand in zijn leven kunt geven is het evangelie, het goede nieuws. En wat het impact daarvan is, dat gaat zelfs over het leven heen. En dit is geen recept wat hier staat, deze punten. Maar een paar handreikingen om echt ook collega's lief te hebben. En het handen en voeten te geven. En zo wil ik afsluiten ook met onze jaartekst. Het 1 Johannes 4 vers 11, die zegt, geliefde, en dien God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. Amen. Zullen we nog een moment stil zijn en zal ik zo samen bidden. Vader, als we dit gedeelte zo lezen, dan is het zo indrukwekkend en onbegrijpelijk eigenlijk dat u ons hebt lief gehad. Dat die liefde vanuit de hemel is neergedaald. En dat die is geopenbaard toen uw zoon Jezus naar deze aarde kwam. En dat hij kwam om uw liefde ook te laten zien. En die is zo verstrekkend. Zo omvangrijk. Zo diepgaand. En zo niet te beschrijven. O Vader, we danken u dat u als Heere der Heren en Koning der Koningen, als Schepper van hemel en aard, dat u in uw grootheid zo nederig bent geworden en afgedaald bent naar deze aarde en de zonde en de schuld die op ons was, heeft betaald. We danken u daarvoor. En ik dank u dat het ook uw liefste wens is dat wij als uw kinderen elkaar lief hebben. En dat we ook onze naasten lief hebben. O Heere God, we danken u wel dat u ons zo'n goede opdracht hebt gegeven. Ik dank u dat gewoon ook iets zegt van uw goedheid en uw grootheid en uw liefde. We willen u ervoor prijzen. En we ook zo bidden, Heere God, of u ons als gemeente het ook zo helpt om dat in de praktijk te brengen. Om elkaar lief te hebben. Ook de mensen om ons heen. Heere God, en we willen het ook zo zeggen en beleiden dat we het moeilijk vinden om onze collega's lief te hebben. Dat we soms in moeilijke situaties zitten en dat we ons afvragen, hoe moet ik hier lief hebben? Maar ik bid zo, Heere God, dat u ons de genade geeft. Dat u onze harten vervult met uw liefde. En ik dank u wel dat de bron van liefde in ons woont. Dat u die hebt uitgestort in onze harten. We prijzen daarvoor en we bidden zo dat u ons zo zegent en helpt om dit in de praktijk te brengen. In Jezus' naam. Amen.